Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Een grote groep journalisten werd na de Tweede Wereldoorlog afgeluisterd en gevolgd door de Nederlandse geheime dienst, de BVD. Redacteur Bart Funnekotter dook in het archief en zag dat hele redacties werden afgeluisterd. Maar hij zag ook dat journalisten werkten als mol. En die geschiedenis geeft ons mogelijk inzicht in hoe de geheime dienst nu te werk gaat.
Ik zat samen met mijn collega Joep Domen in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag. En we hadden daar een gast, dat was Rudy van Meurs. Rudy is 83 jaar oud en de nestor van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Hij heeft een boek geschreven over de modus operandi van de geheime dienst. En hij werkte lange tijd voor Vrij Nederland. Hij is klein van stuk, maar echt een kwieke tachtiger. Voor Rudy's neus lag zijn dossier, een blauwe map van ongeveer 5 centimeter dik met een stapeltje papier erin. En dat was dus het dossier dat de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van onze huidige geheime dienst, de AIVD, over hem had aangelegd.
Vertrouwelijk, deze rubricering geldt alleen voor intern gebruik.
Ja, nu ging hij dus kijken, wat heeft de BVD over mij geschreven? Wat hebben ze over mij bijgehouden? Wat wisten ze over mij?
R. van Meurs is duidelijk op het oorlogspad en harkt nog steeds gegevens bij elkaar voor zijn artikel over de BVD.
Denk je dat je bent afgeluisterd? Of dat de redacties waar je werkte zijn afgeluisterd?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
Ja, want wat zat er precies in zijn dossier?
Van alles. Het waren dingen als bijvoorbeeld een beschrijving van het huis waar hij woonde. Dus ze zijn kennelijk bij hem langs geweest.
Van Meurs woont in Herwijnen in een wat gerestaureerd klein zogenaamd dijkhuisje, gelegen aan de voet van de Waaldijk, binnendijks.
Er werd verslag gedaan van wat er tijdens redactievergaderingen op de redactie van Vrij Nederland werd gezegd.
Duidelijk is in elk geval dat het klimaat op de VN-redactie zodanig is dat Van Meurs voor zijn artikelen alle ruimte krijgt.
Er was ook correspondentie met bijvoorbeeld Clipper, zoals de CIA wordt genoemd in al die BVD-files. Alle verschillende geheime diensten hadden een eigen codenaam. De CIA vroeg op een gegeven moment dus, hey, we willen graag informatie over een aantal journalisten van Vrij Nederland hebben. En toen zei de BVD, oké, hier heb je informatie onder andere over Rudy van Meurs.
Nou, dan is er een bericht van Request for Traces. Clipper would appreciate receiving on an urgent basis traces on the following individuals who are members of the editorial staff of Vrij Nederland. We are primarily interested in any contact with these individuals who are known to be involved with terrorists.
En waarom zijn jullie die archieven ingedoken?
Nou, wij wilden weten hoe de BVD zich tot de journalistiek verhouden had in de tijd tijdens de Koude Oorlog. Dus we hebben gewoon gekeken wie waren bekende, vooraanstaande journalisten die werkten bij grote media en in wie de dienst mogelijk interesse zou kunnen hebben gehad. Nou, dus we hebben een groot aantal dossiers opgevraagd. Uiteindelijk hebben we 55 dossiers inhoudelijk bekeken. En wat je daarvan leerde was dat de BVD echt zijn best heeft gegaan om greep te krijgen op de Nederlandse pers. Hè? Want we hebben er dan 55 dossiers uitgekozen. Maar je moet denken dat er meer dan 2000 journalisten in de gaten zijn gehouden. en praktisch alle media. Dus de dossiers lieten zien dat de BVD echt probeerde de journalistiek in Nederland in kaart te brengen. En je ziet dan hoe ze dat hebben gedaan. En wat ook interessant was, we zagen op een gegeven moment dat er journalisten waren die werkten als mol voor de BVD. Dus journalisten werden niet alleen gecontroleerd, ze werkten ook samen met de dienst. En wat deze geschiedenis dus ook leert, je kan iets leren van hoe een geheime dienst werkt, hoe een geheime dienst zich verhoudt tot de pers in een land. En natuurlijk andere tijden zorgen voor ander gedrag. Maar het laat wel zien hoe belangrijk de BVD en hoe belangrijk de geheime dienst het vindt, hoe de journalistiek functioneert. En dat kan je ook een idee geven over hoe de AIVD zich tegenwoordig ten opzichte van journalistiek verhoudt.
Bart, jij bent dus met Joep gaan kijken naar die dossiers van die journalisten. Waarom werden nou juist journalisten in de gaten gehouden?
Omdat ze, hoe noemen we dat tegenwoordig? Influencers waren, opiniemakers. De journalistiek, vooral de geschreven journalistiek, was natuurlijk hartstikke belangrijk in die tijd. Iedereen las de krant, iedere zeil had zijn eigen pers. Dus de journalistiek had gewoon hartstikke veel invloed. En we leefden, ze leefden toen in een tijd van de Koude Oorlog. Het is belangrijk dat we het hele verhaal wat we hier vertellen in die context zien. Na de Tweede Wereldoorlog, na 1945, kwamen er twee grote machtsblokken tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant de Sovjet-Unie en het communisme, aan de andere kant de westerse wereld. En ik denk dat het nu moeilijk voor te stellen is, vooral in die eerste jaren na de oorlog, dat eerste decennium, hoe reëel dat communistisch gevaar door een heleboel mensen gevoeld werd. Mensen waren echt oprecht bang dat er weer een oorlog zou uitbreken en dat er een strijd zou uitbreken tussen de communisten en het Westen. Dus die dreiging van de Koude Oorlog, die we ons nu niet meer goed kunnen voorstellen, die was heel echt. En binnen die dreiging moet je dit dossier moet je dus zien. En de manier waarop de BVD handelde, maar ook hoe de verschillende journalisten zich opstelden.
Ja, want waarom werd dan vooral die groep journalisten, waarom werden die dan denk je vooral in de gaten gehouden?
Nou, we zagen dus duidelijk dat de groep journalisten die het meeste aandacht had van de dienst, dat waren linkse journalisten. En als ik zeg links, dan bedoel ik dus journalisten die de PvdA-stemmers waren. Maar vooral journalisten die zich nog verder links op dat politieke spectrum bevonden en die dus communistisch aangehaucht waren, of in ieder geval zeer links. Dat waren ook mensen waar de BVD heel nerveus van werd. En die werden dus ook in de gaten gehouden. En dat soort journalisten zag je dus bij media als Vrij Nederland, als de Groene Amsterdammer en helemaal bij het communistisch dagblad De Waarheid.
Ja, en wat vonden jullie in die dossiers? Werd het ook duidelijk hoe de BVD te werk ging?
Ja, zeker. Grondig. Laten we De Waarheid als voorbeeld nemen. De communistische krant, verbonden aan de Communistische Partij Nederland in Amsterdam, kantoor in Felix Meritis. Dat gebouw was van onder tot boven afgeluisterd. Dat is volkomen evident. Als daar iets gezegd werd tijdens een redactievergadering, dan een dag later lag er een rapport op het bureau bij de BVD in Den Haag. Als er onderling ruzie was over dat die niet goed kon schrijven of die te lui was, stond het in een rapport aan de BVD. Als er gedonder was over de kosten van treinkaartjes, de BVD wist het. Op een gegeven moment was er onmin over het kerstpakket, wat natuurlijk op zich een weinig communistisch ding is, überhaupt.
Maar wel belangrijk.
Ja, maar kennelijk heel belangrijk. Maar wat bleek nou? Dat bij het kerstpakket zaten twee flessen drank. En dan de vaste redacteuren kregen ook een rollade van 1 kilo. Maar de freelance medewerkers kregen die niet. Daar was dan gedonder over. En de BVD dat allemaal maar noteren. En daarvan vroeg ik me wel op een gegeven moment af van ja, oké, je wil een beetje volledig zijn. Je wil een sterke informatiepositie. Maar
wat doet het
wat leer je hier nou van over zo'n redactie? Maar toch, die machine die draaide. Bijna al die redacteuren hadden een eigen persoonsdossier. En dat werd gewoon constant aangevuld.
Ja, en als je zegt dat er zoveel bij werd gehouden van bepaalde journalisten, hoe maakten zij die keuze van welke journalisten te volgen?
Uit het lezen van die dossiers kwamen op een gegeven moment tot het idee dat er voor de BVD 3 types journalisten bestonden. Het eerste type dat ons opviel, dat waren de journalisten die linkse of communistische sympathieën hadden. En die waren bij voorbaat verdacht. Ja, zo iemand was dus zeker Rudy van Meurs, die voor Vrij Nederland allerlei dingen aan het licht bracht. En het verbaasde hem dus eigenlijk totaal niet dat hij in de gaten werd gehouden. Toen hij in die dossiers zat te kijken, was dat eigenlijk wel wat hij verwacht had.
En je hebt nu de map ingekeken. Mm-hmm. Was het wat je verwachtte? Was het meer? Was het minder?
Ja, ik vind het eigenlijk nog niet zoveel.
Niet eens zoveel?
Nee. Ik wist wel dat ik natuurlijk object was geweest van BVD-acties. Maar ja, ik heb er nooit een probleem van gemaakt. Want alles wat ik zei en schreef, dat was goed doordacht en ik had goede bronnen.
Dan had je een soort van middengroep die denk ik wel het grootste was qua aantal, niet qua dossieromvang. Dat waren de journalisten die de interesse hadden van de dienst, maar niet direct verdacht waren. Bijvoorbeeld omdat ze als journalist naar het Oostblok reisden vanwege hun connecties. En bij die groep hoorden bijna alle vooraanstaande bekende journalisten van na de oorlog. Dus dan moet je denken aan Jan Blokker senior, Henk Hofland, Jerome Heldring van onze krant. Dus dat was een hele grote groep die relatief dunne dossiers hadden, maar van wie ook in de gaten werd gehouden wat ze deden. En dan had je dus nog een derde groep. Dat was toch wel het bijzonderst en het spannendst toen we dat tegenkwamen. Dat waren de journalisten die actief meewerkten met de dienst.
Actief meewerken? Wat bedoel je daarmee?
Omdat ze als informant werkte, dus gewoon vertelde wat er bij hun op de redactie gebeurde. We hebben eigenlijk, denk ik, van elk belangrijk medium wel kunnen vaststellen dat daar op een gegeven moment informanten voor de PVD hebben gewerkt die aan de dienst berichten wat er gebeurde. Alle grote kranten, alle grote weekbladen. En dan had je ook nog journalisten die nog een stapje verder gingen en die bereid waren om door de BVD geschreven kopij af te drukken, zonder uiteraard te zeggen dat dit kopij was die door de dienst geschreven was.
Dus zij leverden dat gewoon aan bij hun chefs en die zeiden dit hebben wij geschreven en dan hoppa werd het zo in de krant geplaatst.
Ja, dat was dus heel fascinerend. Als je historisch onderzoek doet in archieven, dan hoop je natuurlijk altijd dat je een vondst doet die je dan vervolgens aan iets anders kan knopen. Nou, wij zaten dus mappen door te bladeren en ik had op een gegeven moment de map van Jules van der Wielen voor me. Jules van der Wielen was de chef van de Haagse redactie van het Algemeen Handelsblad. Dus een van de voorlopers van onze krant. En zijn hoofdredacteur, meester Planten, die had al aangegeven aan de BVD dat met Van der Wielen wel samen te werken was.
Oh, dus die ging dan ook nog een soort van advies geven?
Ja, die zei Van der Wielen die is bereid om welwillend en discreet artikelen af te nemen. En Van der Wielen, ik kwam dus op een gegeven moment een gespreksverslag tegen waarin dus die Jules van der Wielen, die chef van de Haagse redactie van het Algemeen Handelsblad, zei dat hij wel bereid was om artikels, want we hadden het in die tijd niet over artikelen, maar artikels af te nemen met een zeker nieuws element. En dat zou dan het meeste kans op een plaatsing hebben. Veel van die gesprekken, van die overleggen tussen de BVD en individuele journalisten, die bleven op dat wat abstracte niveau. Dus werd de bereidheid uitgesproken om dat soort stukken af te drukken. Maar in dit gespreksverslag staat dus te lezen dat de BVD suggereert om een stuk over te nemen over een of ander medisch congres in Italië, dat een soort van communistische dekmantel zou zijn. En daar had ik dus iets concreets. Ik had namelijk de datum van dat gesprek. Ik had een onderwerp, een medisch congres in Italië, waar communisten werkzaam zouden zijn. Nou, dan kan je dus naar de krantendatabase Delver. En dan moet je met een beetje handig invoeren van de zoektermen, kon je dan de krant door. En verdomd als het niet waar is, 3 dagen later stond er een artikel in het Algemeen Handelsblad over een medisch congres in Italië dat door communisten geïnfiltreerd zou zijn. En er stond er boven van de chef van onze Haagse redactie. Dus het was een heel duidelijk anticommunistische propaganda. Dus ja, dat was ik wel een hele, dat is een soort van
bevestiging.
Ja, en ook als ik ben opgeleid als historicus, dat is zo'n leuk eureka moment. Van verdraaid, ik zie iets in het archiefstuk en dat kan ik koppelen aan iets dat daadwerkelijk gebeurd is. Ja. In de echte wereld.
Want heb je dan wel enig idee hoe vaak dat gebeurde, dat doorzetten van artikelen met de BVD?
Dat is natuurlijk moeilijk. We hebben een gerichte steekproef gedaan en grote namen en geprobeerd alle belangrijke media te controleren. En dan zie je toch dat het is gebeurd bij het Algemeen Handelsblad, bij de Haagse Post, bij de Telegraaf, bij het Rotterdams Nieuwsblad. Dus ja, het lijkt breed verspreid te zijn. En zelfs Rudy van Meurs is een keer gevraagd of hij mee wilde werken met de dienst.
Het was vaak een beetje gevaarlijk. Ik was van Groningen Courant naar Trouw gegaan. En na een paar weken kreeg ik een bericht van een politieman uit Zaanstad of ik met hem praten wilde. Nou. En die zei van, ik ben van de BVD. En hij zegt, ja, we kunnen je geen geld betalen, maar we hebben wel eens nu en dan een primeur voor je. Dan maak je een naam, dan ga je het ook beter doen. Maar ik heb die man nooit meer gesproken en ik heb ook tegen hem gezegd. Hij heeft al 1 keer gebeld, ik zeg, nee, ik werk er niet aan mee.
Kunnen we nu op basis van wat we net allemaal hebben gehoord, wat je ons net hebt verteld, ook een parallel trekken naar het heden? Dus wat zegt de werking van de BVD destijds over hoe het nu bij de AIVD gaat?
Dat is natuurlijk een hele interessante vraag en ook heel moeilijk te beantwoorden. Daar zal ik eerlijk over zijn. We leven in een andere context. Het is niet langer de context van de Koude Oorlog, maar we leven in een tijd waarin de dreigingen wat betreft de AIVD, vermoed ik, van meerdere kanten tegelijk komen. Denk aan moslim-extremisme, misschien radicale dierenwelzijnsstrijders, dat soort zaken. Dus de dreiging, en ik doe dat even tussen aanhalingstekens, is diffuser. Maar we weten dat de AIVD nog steeds geïnteresseerd is in journalisten en ook journalisten benadert om de dienst te helpen. Mijn collega Joep Dome heeft eind vorig jaar een stuk geschreven. Hij heeft aan ruim 30 journalisten gevraagd. En dat waren dan vooral journalisten die werkzaam waren bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in Rusland, waar dreiging vermoed werd. En daar zijn toch echt ruim een dozijn van de journalisten die hij sprak, zijn benaderd door de dienst voor een gesprekje. Van, kunnen we eens een keer praten? Maar er zijn zeker journalisten die dus gevraagd zijn door de dienst om te helpen. Dus de journalist als medewerker van de dienst, dat is zeker nog iets dat bestaat. Ik kan me niet voorstellen dat er nog media zijn die door de AIVD geschreven kopij afdrukken. Wat niet wil zeggen dat er geen journalisten zijn die zich laten leiden door tips gegeven door AIVD-bronnen. En dat je daarmee op een of andere manier misschien ook de dienst een dienst bewijst. Dat kan natuurlijk dat je op die manier door de AIVD een kruimel krijgt om iets moois mee te doen. En dan een gesprek start waar de AIVD belang bij heeft. Dus dat zou heel goed kunnen. Of er ook nog redacties worden afgeluisterd en dergelijke. Nou, dat betwijfel ik ten zeerste. Want die collectieve vijand, zoals die er bestond tijdens de Koude Oorlog, die is er niet echt meer.
Oké, dus er worden nog steeds journalisten benaderd door de geheime dienst. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Ik denk het bekendste voorbeeld, bekend van tv, is denk ik Olaf Koens van RTL Nieuws. Die was op weg naar Rusland en werd achter de paspoortcontrole op Schiphol. Opeens kwam er een man op hem toe die hem omarmde. En zeiden, hey Olaf, zullen we een keertje praten? Maar dat bleek dus inderdaad iemand te zijn van de AIVD, van de dienst, die met hem wilde praten. Koens werkte toen in Rusland, nu natuurlijk in Turkije en het Midden-Oosten. Maar goed, uit het stuk van Joep begreep ik dat Olaf Koens 2 gesprekken heeft gehad met deze meneer. En het toen heeft afgehouden. En ik denk vanuit zijn oogpunt gezien niet geheel onterecht. Want het lijkt me best wel gevaarlijk als je in dat soort landen werk doet voor de AIVD. En dat lekt op een of andere manier uit. We hebben nu toevallig gezien dat de Russen een Amerikaanse journalist al een tijdje gevangen houden nu. Op beschuldiging van spionage inderdaad. Dus, en dat staat er niet eens vast dat die jongen daadwerkelijk spioneerde. Dus dat je in verband wordt gebracht met zo'n dienst kan in landen als Rusland of in streken als het Midden-Oosten hartstikke gevaarlijk zijn. Het hoeft niet altijd meteen in levensgevaarlijke gebieden te zijn, in levensgevaarlijke situaties. Maar het is bijvoorbeeld ook bekend geworden dat de Telegraaf die onthulde dat 7 Nederlandse sportjournalisten in 2008 op verzoek van de AIVD informatie verzamelden tijdens de Olympische Spelen in China. En dan moet je dus niet voorstellen dat de brave voetbal- en atletiekjournalisten met afluisterapparatuur in de weer waren of stiekem kamers aan het openbreken waren om te kijken wat er in de kluis lag. Maar gewoon inderdaad de ogen open te houden en dingen die ze daar zagen doorspelen aan de dienst.
En hoe zit dat bij NRC? Heb je daar enige weet van? Zonder dat ik nu meteen mijn collega's ga beschuldigen. Ja,
ik moet wat bekennen. Nee, officieel, we hebben gewoon een code bij NRC. En daarin staat dat je geen advieswerk voor overheden of andere instanties mag doen. Dus dit soort hand- en spandiensten verlenen aan de AIVD mag niet van onze NRC-code.
Ja, want het is misschien een open deur. Maar hoe kwalijk is het als je als journalist dit wel doet?
Ja, ik denk ten eerste is dat je al naar gelang waar je werkt, jezelf ermee in gevaar brengt. Daarnaast komt je onafhankelijkheid in gevaar. Ik denk dat het allerbelangrijkste bezit van een journalist is het idee dat je in ieder geval onafhankelijk kan berichten over heel veel verschillende onderwerpen. Natuurlijk, ieder mens heeft zijn eigen bagage. Ieder mens heeft zijn eigen invalshoeken als hij ergens over schrijft. Maar als je daadwerkelijk jezelf hebt gecommitteerd om een dienst informatie te verschaffen, ja, dan ben je niet vrij meer, gevoelsmatig lijkt mij, om over allerlei onderwerpen te schrijven zoals je dat zou willen. En een onafhankelijke pers is denk ik heel belangrijk om een democratie gezond te houden.
Ja, en tenslotte, wat heeft dit archiefonderzoek ons nu geleerd?
Nou, nu we deze dossiers hebben bekeken, is het toch wel duidelijk hoe ver de dienst daarin kan gaan als ze dat wil. Dus ja, wie weet wat de dienst nu allemaal bijhoudt. Ik ben daar natuurlijk razend benieuwd naar. Maar tenzij er iemand naar ons lekt, zullen we moeten wachten tot over een jaar of 50 ook deze dossiers bij het Nationaal Archief in Den Haag belanden.
Ik ben benieuwd of wij er dan in voorkomen, Bart.
Ik hoop het van harte dat ik gevaarlijk genoeg was om een dossier te hebben. Maar ik vrees van niet.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.